Welkom bij een nieuwe aflevering van De Rest is Geschiedenis, aflevering 6. En dit keer gaan we het hebben over een plein. En niet alleen dat, het geschiedenis wat erachter zit. Meester Gielenplein, daar was in februari een actie van voor het behouden van die naam. Want dat plein wordt volgebouwd en dat zou dan ook een andere naam gaan krijgen. Nou is het vaak het geval dat pleinen en straten worden vernoemd naar mensen waar het toch meer gaat om de functie die ze hebben bekleed dan dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. Bij Meester Gielen blijkt dat wat anders te zitten en daar zit een goed verhaal achter. Er valt veel over te vertellen en daarom zit ik hier aan tafel met Leo Hoeks, historicus en schrijver van het boek De Meester. Een ruim 300 pagina's dik boek over Jacques Gielen en hij heeft ook een doctoraal scriptie geschreven over de politiek-bestuurlijke geschiedenis van Berchem. En wat eigenlijk ook over deze Jacques Gielen gaat. Want hij was heel actief in de gemeentepolitiek. Leo, welkom.
Ja.
Om te beginnen zou je in een paar zinnen kunnen zeggen van wat Jacques Gielen zo belangrijk maakt voor Berchem. Waarom zitten we hier aan tafel en gaan we het er überhaupt over hebben?
Nou, omdat Gielen in eerste instantie onderwijzer was, maar daarnaast voor het maatschappelijk leven in Berchem heel veel betekend heeft in een dorp waar hij in 1926 kwam. In feite niets te doen was, heeft hij heel veel voor de gemeenschap betekend. Het oprichten van verenigingen, zoals hij het noemde, het verheffen van het volk.
Ja.
En later is hij zelfs in de politiek gegaan om Berchem mee op te nemen in de vaart der volkeren.
Maar een rode lijn door het verhaal van zijn levensverhaal is ook dat hij daarin altijd weer tegengewerkt.
Ja, dat heeft meer eigenlijk met de persoon Gielen zelf te maken. Gielen was een eigenzinnige man. En kwam eigenlijk altijd op voor zijn eigen gelijk. En dat nam ook geen blad voor de mond. En bovendien, hij moest eigenlijk altijd tegen de dorpse elite aantrappen. Iets anders was er niet in die tijd. En dat heeft heel veel kwaad bloed bij sommigen gezet. En er is eigenlijk één heel groot incident geweest wat het leven van Gielen en zijn tegenwerking vooral bepaald heeft in Berchem. En dat is het feit dat zijn tweede echtgenoot, de verloskundige, de vroedvrouw Maria Kraan, dat die ontslag moest nemen van, zij was in dienst van het Wit-Gele Kruis, dat zij toen ze huwde met Gielen ontslag moest nemen, vrijwillig ontslag, maar dat niet wilde doen. En dat stuitte tegen, dat was tegen het zere been van de dorpselite. En dat is het begin van de ellende. En wie was die dorpselite? In het bestuur van dat Wit-Gele Kruis zat onder andere de vrouw van de burgemeester.
Ja.
Nou, dus zij en Gielen recht tegen de elite, de wens van de elite in. En dat is het begin van alle ellende geworden. En dat heeft jaren zo geduurd, eigenlijk tot aan zijn dood. Dat is heel vaak gewoon een open oorlog geweest, maar ook dat het heel vaak ondergronds smeulde en toch weer van tijd tot tijd naar boven kwam. Er zijn heel veel incidenten van bekend, die staan ook uitgebreid in het boek beschreven.
Ja, ja, ja. We gaan daar nog uitgebreid op terugkomen, inderdaad, ja. In feite Jacques Gielen elke keer in een lastig pakket werd gebracht om er maar voor te zorgen dat inderdaad Ria niet meer zou mogen werken. En dat is gewoon een van de een kralenketting van allemaal kleine speldenprikjes die dan elke keer worden uitgedeeld aan zo'n man. Laten we beginnen met toen Jacques Gielen in Bergen kwam. Hij was geboren in Venlo, hij wilde leerkracht worden. Dat was toen hij klaar was om daaraan te gaan beginnen, was dat best lastig. Omdat er gewoon veel concurrentie op de arbeidsmarkt was. Mm-hmm. En zijn vader schreef hem in voor een baan in Bergen.
Die schreef zijn sollicitatiebrief.
Ja. Nog erger.
Ja, zo ging dat.
Een van de bronnen is zeg maar gewoon het dagboek of de beleveningsboek noemt.
Belevenissenboek van Gielen.
Ja. Boeken.
Ja, dat zijn oude schoolschriften die hij vanaf het moment dat hij in Bergen kwam, is hij daarmee begonnen. Die heeft hij tot in de jaren 50 geschreven. Gewoon zijn belevenissen van alle dag wat hij meemaakte op school, in de politiek, in het dorpsleven, in zijn gezin. Dus zeg maar alles wat hij tegenkwam, dat heeft hij in een soort dagboek vastgelegd.
Ja. Daardoor weten we ook gewoon heel goed wat hij vond toen hij in Bergen aankwam, zeg maar.
Ja, heel, heel duidelijk. Hij vond het een... Eigenlijk vond hij het niks. Hè? Een dorp waar de huizen een half uur gaans uit elkaar staan. Hè? Dat was ook zo. Ja. Bergen stelde helemaal niets voor. En hij vond het volk wat er woonde, de mensen die er woonden, vond hij heel eigenaardig. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want ten slotte waren wij Brabanders en hij was een Limburger. Dan heb je eigenlijk al een verschil. Bovendien, hij kwam uit wat was Venlo, een stad van 25.000 inwoners. En hier kwam hij op het platteland met een kleine 2.000 inwoners. Dus dat was nogal een verschil. Een puur boeren agrarische gemeenschap.
Ja, en dankzij de Beerse Maas, dus het gedeelte boven Bergen liep de hele tijd onder.
Ja, dat is ook een stuk geschiedenis. Dit was Noordoost-Brabant, was echt een achtergebleven, ik zeg altijd een achterlijk gebied, wat eigenlijk pas na de oorlog echt ontsloten is. Hè. Dus tot 1942, toen die Beerse Maas is afgesloten.
Ja.
Stond het land hier, vanaf de middeleeuwen was het al zo, stond het land de hele winter onder water. Van Kuik tot aan Den Bosch.
Ja.
In Os stond het water tot aan de Grote Kerk. Hè, dus midden in het centrum. Dus dat was elk jaar ellende. Dat feit dat het water eigenlijk hier altijd stond, is ook de grondslag geweest voor de vlees- en boterindustrie in Os. Hè. Os is daar rijk en bekend mee geworden.
Ja, omdat je alleen maar het vee zomers neer kon zetten.
Ja, dat was aan de noordkant. Dat was klei en veeteelt. En aan de zuidkant van Bergen en van Os, daar had je die schrale zandgronden. Daar groeide helemaal niks. Hè. Dat was het zogeheten klapzand, zoals wij het noemen.
Ja.
Ja.
Ja, dus
bittere armoede was het.
Ja.
Achtergebleven, een vergeten gebied eigenlijk. En dat heeft ook weer te maken met de geschiedenis. Hè. Dan moet je eigenlijk alweer teruggaan naar de 80-jarige oorlog. Maar dat voert misschien iets te ver. Maar vanaf die tijd, Brabant-Limburg, dat waren generaliteitslanden. Hè. Wij waren ondergeschikt aan de provincies boven de rivieren.
Ja.
Het was de staten van Holland.
Het was een achtergebleven gebied. Wat Gielen daar zelf over schreef, en dat is gewoon smakelijk om te lezen. Hij beschreef Bergen met eigenaardige, mensenschuwe bewoners en een ver achtergebleven, achterlijk Brabants dorp en, niet onbelangrijk, domdeftige, verwaande dorpse potentaten.
Ja, daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Dat kan ik zeker beamen, want ik heb ook nog onderzoek gedaan naar de bende van Os. Nou, dat heeft met die ontwikkeling van het gebied zeker ook te maken. Hè? De mensen waren op zichzelf aangewezen.
Ja, ook al omdat het dorp in feite uit een aantal buurtschappen bestond die inderdaad verdeeld waren. Dus je had ook heel veel kampen, zeg maar.
Ja, je had nou en of. Kijk, dit dorp Bergen was onderverdeeld in vier of vijf buurtschappen. En die leefden eigenlijk allemaal op zich. Hè?
Ja.
Ik weet nog heel goed uit mijn jeugd. Als je naar een ander buurtschap, vanuit het buurtschap waar ik woonde, en je ging naar een ander buurtschap spelen of zo, nou, dan dat liep bijna altijd uit op knokken. Oh. Dat was bijna altijd vechten en Die buurtschapjes, die stonden echt helemaal op zichzelf. Je ging ook niet snel verhuizen naar een ander buurtschapje. De mensen stonden gewoon echt op zichzelf eigenlijk.
Ja.
Ja. Heel typerend. En dat schrijft Gielen dan ook. Hè, van de huizen staan een half uur gaans. Dat kwam ook gewoon door de structuur van het dorp. Je had gewoon buurtschapjes. Het heette Bergen, maar in feite waren het vier verschillende dorpjes.
En als school uit was, was het ook zijn taak om gewoon de kinderen naar huis te begeleiden?
Dat was een onderdeel van Gielen. Dat is meteen al de eerste dag dat hij hier in Bergen op de school gaat werken. Dan moet hij 's middags al 150 kinderen naar het Durenseind brengen.
Ja.
En dan vraagt hij zich af van, wat is dit nu? Ja, dat was gewoon bedoeld omdat die kinderen anders onderweg kattenkwaad uithaalden en elkaar de koppen insloegen. He, dus dat had wel duidelijk een doel, omdat die onderlinge concurrentie, die strijd, die was er altijd.
Ja.
Ik weet dat ook nog uit mijn jeugd, dat het zo was.
Oké, okay. Ja. Dus dat heeft nog lang doorgewerkt.
Ja, dat heeft heel lang doorgewerkt. En wanneer houdt het op? Eigenlijk pas in de jaren 60, 70, hè, als er nieuwbouw gepleegd wordt. Hè, dus als mensen uit die verschillende buurtschapjes in die nieuwbouwwijken komen wonen. En dan wordt het volk, de mensen, worden een beetje vermengd.
Ja, ja.
Ja, en dan is dat minder zichtbaar. Maar voor die tijd was dat zeker nou en of.
Ja. Het was dus een... Gielen kwam er dus in 1926. En kwam al snel erachter dat het een vrij verdeeld dorp is.
Ja.
Hij heeft er niet meteen iets mee gedaan. Maar uiteindelijk is hij wel mee gaan bemoeien. Wat heeft gewerkt met zijn ervaring met Bergen was de kermis en zijn negatieve ervaring.
Ja, ja, kijk, hij ziet dat er in het dorp helemaal niks gebeurt. Alleen baldadigheid. Weinig ontwikkeld volk dat het is. En hij vindt dat er gewoon iets moet gebeuren. Want bij die met die kermis, dan ziet hij dingen die hij eigenlijk niet wil zien. Die baldadigheid, dronkenlappen, vechtpartijen, onbehouden. Ja, er zit eigenlijk weinig structuur in het volk, in de mensen. En daar wil hij iets aan gaan doen. Hij denkt bij zichzelf van, ja, je hebt 4 dagen kermis per jaar en je hebt zoveel dagen dat er helemaal niets te doen is. We gaan dat anders doen. Nou, en dan begint hij voor de jeugd een voetbalvereniging op te richten. En dat wordt meteen een succes. DES, Door Eendracht Sterk. Die naam is ook bewust gekozen, hè, want er was heel veel tweedracht of nog meer. En hij heeft geprobeerd daar meer lijn in te brengen.
Ja, een vereniging die buurtschappen verenigt.
Ja, precies. Nou, dat doet hij. Dat is in 1929 al. En dan is hij nog maar een paar jaar hier in het dorp. 1933 dan begint hij een fanfare op te richten voor de wat ouderen, is dat.
Ja.
En hij richt ook een gezellenvereniging op. Ja, hoe zou je dat nu noemen? In mijn tijd noemde hij dat een tienersoos. Dus om jongeren gewoon bezig te houden, dat die iets te doen hadden, om die baldadigheid, om die, hè, wat ook nog eens een keer in misdadigheid kon ontwikkelen, om dat een beetje tegen te gaan, om dat binnen de perken te houden.
Wordt daar ook het eerste zaadje, zeg maar, geplant met de conflicten die hij heeft met de elite in Bergen?
Nou, dan eigenlijk nog niet. Hè. Kijk, wel de pastoor is daar natuurlijk een hele tegenstander van. Hè, want die vindt een voetbalvereniging maar niks. Want dan gaan de mensen op zondag niet meer naar de kerk. Dus die is daar een felle tegenstander van.
En hij had wel te maken met die pastoor. Want dat was ook. Hij zat op een katholieke school.
Ja,
dus,
natuurlijk. Die waren de baas. Hè. De dominante factor in die tijd in een dorp was de katholieke kerk. Dat is zonder meer zo.
Maar dus de school was ook gewoon gelieerd met de katholieke kerk. Dat speelde ook nog mee.
Kerk en schoolbestuur, dat was één. Hè? Dus de pastoor was de voorzitter van het schoolbestuur en was de baas eigenlijk van Gielen. Maar de echte conflicten ontstaan pas bij het ontslag van zijn tweede echtgenoot. Hè? Want dan voelt de elite zich echt gepasseerd. De vrouw van de burgemeester is voorzitter van het Wit-Gele Kruis. En die wordt gepasseerd omdat de vrouw van Gielen zegt, Ja, maar dat ontslag, dat accepteer ik niet. Ik ga gewoon door met mijn werk.
Ja.
Dat is eigenlijk het begin. Want dan voelt die vrouw van de burgemeester en de burgemeester zelf, die voelen zich nogal aangevallen. Dat is eigenlijk het begin.
Ja,
van alle ellende.
De elite wil, en de elite is dan een groot woord, maar dan hebben we het over de pastoor, de burgemeester, de gegoede boeren.
Ja, de rijkere boeren, hè, die had je een stuk of 6, 7, meer ook niet, want de rest dat waren allemaal keuterboertjes, hè, arbeiders, landarbeiders, dagloners. Dat soort mensen, maar die hele kleine bovenlaag, die had het wel voor het zeggen. En die voelden zich aangevallen door iemand die eigenlijk tot hun eigen kring behoorde.
Ja, want
want eigenlijk Giele als onderwijzer, als iemand die, ja, die zeg maar gestudeerd had, ontwikkeld was, die zette zich af tegen diezelfde elite.
En ja.
Dat paste niet. Nee, dat paste niet. Dat gaf altijd strijd.
Ja.
En heel belangrijk is dat zijn tweede echtgenote, die verloskundige, de vroedvrouw, die koos voor hetzelfde. Hè? Die was ook ontwikkeld en die koos nog sterker dan Jacques Giele voor die arme mensen. Die zag altijd die ellende overal in die hele grote katholieke gezinnen. Die zag precies wat er aan de hand was. Die heeft zich helemaal ondergeschikt, nog meer ondergeschikt gemaakt dan Jacques Giele aan de bevolking, ja, aan de mensen in het dorp.
En zo had je twee sterke mensen bij elkaar.
Precies, twee mensen die zich afzetten tegen die elite. Ja, dat kon niet anders dan altijd strijd geven.
Ja.
En daar deed de burgemeester deed daar aan mee, of alle burgemeesters die Giele mee heeft gemaakt, de pastoors die hij mee heeft gemaakt. Dat was allemaal één pot nat. De elite voelde zich aangevallen.
Ja, voordat het zover was, Ria is dus de tweede vrouw.
Ja.
Hij was eerst getrouwd met Mientje.
Mientje Nas.
Ja. Daar hebben ze twee kinderen, zeg ik even.
Ja, zij hadden twee kinderen.
Ja.
En Mientje is overleden aan TBC op jonge leeftijd, was 34. En Giele was 29. Op zijn 29ste was hij al weduwnaar met twee kleine kinderen.
En ook hij had toevallig al een zware operatie achter de rug
ja,
gehad.
Ja, hij had maagproblemen gehad en was zwaar ziek geweest.
Dus...
En voor die tijd een maagoperatie was nogal wat. Hè? Want ja, kijk naar de stand van de medische wetenschap in die tijd. Dus dat zal een hele, hele zware tijd voor hem geweest zijn.
Ja. Dus dat, dat heeft hij dan ook nog voor de kiezer gekregen. Uiteindelijk is dus inderdaad zijn eerste vrouw overleden.
Ja.
En toen al bijgestaan door Ria, die als verloskundige in Berchem zat. En ook Mientje zeer heeft bijgestaan, zeg maar.
Ja,
want het was een lang ziektebed uiteindelijk.
Meer dan een jaar.
Ja.
En het toeval wil dat Giele, die wilde en kon niet meer in zijn eigen huis wonen, ging bij zijn zwager inwonen, waar ook toevallig Ria Kraan, de verloskundige, in pension was.
Ja.
Op die manier hebben zij elkaar leren kennen. En zijn na een half jaar, in die tijd ging dat heel snel, zijn ze getrouwd.
Ja. En de kwestie Ria, zoals we het wel even kunnen noemen, dat was nog niet zozeer een probleem totdat Jacques Giele dan ook hoofd van de school werd. Want dat was eigenlijk het hele doel. Toen hij eigenlijk al meteen in Berchem aankwam en werd aangenomen, werd al gezegd van binnen 10 jaar dan zal het toenmalige hoofd van de school, die zal dan met pensioen gaan.
Ja.
En Giele was toen al zeg maar de beoogde vervanger.
Ja.
En op het moment dat hij dus hoofd van de school zou worden, werd het net op het laatste moment werd het dan gekoppeld aan zijnde van mag Ria niet doorwerken.
Ja, aan het ontslag van zijn vrouw. Ja, want zij was in loondienst van het Wit-Gele Kruis en zij wilde van een gehuwde vrouw kan niet in loondienst zijn. Daar ging het eigenlijk om. Maar vanuit Ria Giele geredeneerd, zij kwam op voor die arme mensen. Dat vond zij belangrijk.
Ja, en dat is ook iets wat meestal in bij de dorpse elite, om het dan maar weer even zo te zeggen, niet werd begrepen, omdat daar ja, die werelden leefden toch langs elkaar, hè?
Ja, ja, die leefden helemaal langs elkaar.
Ja,
ja.
En het verschil was, Jacques Gillen bijvoorbeeld, ik weet niet of hij daar zo heel uniek in was, maar die begon op een gegeven moment ook met het bezoeken van schoolkinderen aan huis.
Ja, dat was al meteen toen hij hier kwam. Hè?
Ja.
En dat was een grote teleurstelling voor hem. Hè?
Ja,
vertel eens. Toen zag hij dus ook echt die armoede.
Ja.
Hij kwam, dat weet ik uit gesprekken met zijn kinderen. Hij kwam dan bij mensen in huis, waar de kinderen gewoon in hun blote kont liepen. Hè? Die hadden gewoon geen kleren.
Ja, hij kreeg kleine kinderen wel te verstaan kleine natuurlijk.
Kinderen.
Ja.
Hij kreeg kinderen op school in de tweede klas van de Aloysiusschool. Die kwamen 's morgens zonder eten naar school. Die gingen 's middags naar huis. Dan was er pauze en die kwamen terug en die hadden dan nog niet geëten.
Och.
Dus zo bitter was die armoede. En dat zag hij. En daarom ging hij ook op huisbezoek. He, gewoon in zijn jonge naïviteit kennis maken met de ouders. Maar daar ging het allemaal niet om bij die ouders. Die wilden laten zien hoe arm ze waren. He, en dat ze totaal genegeerd werden door en de kerk en door zeg maar de dorpselite, zijnde de burgemeester. He, dat er niks voor die mensen geregeld was.
Ja, hij kwam dan aan de deur en hij wilde dan eigenlijk praten over de schoolpresentatie, prestatie van de kinderen.
Over het kind. En dat liep altijd op een teleurstelling uit, want de mensen lieten hun armoede zien.
Ja, en eigenlijk zeggen van ja, we zijn niet geïnteresseerd in die opleiding, want er moet gewoon eten op tafel komen.
Tuurlijk, in die tijd was dat gewoon zo. Hè. Dat was niet voor ons soort mensen, hè, onderwijs. Kinderen had je om groot te brengen tot ze konden gaan werken. En dan konden ze inkomen mee naar huis brengen. Daar ging het om. Het ging niet om verder leren. Dat heeft Gillen wel altijd gestimuleerd. Hè, om toch iets hoger op die maatschappelijke ladder te klimmen. Dat heeft hij wel altijd gedaan. Maar dat, dat speelde eigenlijk niet hier bij de mensen.
Ja, hij heeft zelfs een keertje geprobeerd om kinderen die dan achterliepen in de klas, om dan les te geven na school.
Ja.
En dat viel helemaal niet goed.
Nee, dat viel helemaal niet goed. Want die ouders die kwamen die kinderen halen. Want die kinderen moesten werken op het land. Hè, als het boerenkinderen waren, op het land werken. Bijles, ja, dat was een totaal niet begrepen onderwerp. Zo ging dat.
Er is geen voorstelling van te maken.
Nee, in feite niet. Nee, je kunt dat absoluut niet vergelijken met wat nu is. Deze tijd. Maar we spreken ook over de jaren 20 en 30. Dat was wel de crisistijd, hè?
Ja.
De crisistijd, de wereldwijde crisis. En Nederland werd daar extra hard door getroffen. Nou, als je dat nog eens een keer vertaalt naar het platteland, en naar hier Noordoost-Brabant en Drenthe en Limburg, overal op het platteland, was het nog veel erger. En in die tijd was er geen sociaal vangnet, hè?
Ja.
Want dan was geen werk, dan had je geen inkomen, dan had je niks. Dan kreeg je, zoals dat heette, onderstand. Dan kon je naar het gemeentehuis en daar zat dan de armenmeester. Of in een heel gunstig geval kreeg je iets van de kerk. Maar dat was net genoeg om niet dood te gaan.
Ja, je had niet het idee dat je echt werd geholpen door
overheid. Nee, en dan moest je ook nog voor bidden, ook nog om dat te krijgen. En dat bepaalde ook diezelfde elite waar Gillen zich altijd tegen afzette. Want dan had je de arme meester. Dat was ook een of andere rijke boer die bepaalde of jij onderstand kreeg. En dan praatte je over een paar gulden per week. Hè? Meestal met een gezin van minimaal 5 kinderen en maximaal 15.
Jacques Gillen wordt schoolhoofd. Er is wat gekonkel om inderdaad voor te zorgen dat zijn vrouw ontslag neemt. Dat gebeurt niet.
Nee.
En dan begint ook de ellende. Ja, Jacques die zit in allerlei verenigingen en wordt daar eigenlijk daar waar mogelijk wordt hij gewoon tegengewerkt, zeg maar.
Ja, dat klopt. Men gunt hem dat niet, hè? Dat succes wat hij heeft bij de bevolking.
Ja, en dat heeft ook bijvoorbeeld de eerste voetbalvereniging van Berchem, is dat ook enigszins fataal geworden?
Ja, dat klopt. Kijk, want die mensen die wat geld hadden, die sponsorden wel de vereniging.
Ja,
En dat des, maar dat viel op enig moment viel dat weg. Nou ja, die club die ging gewoon failliet. In die tijd had je een heel groot district. Er moest gereisd worden. Dat kostte geld. Dat hadden die mensen niet. Dus dat kwam via sponsoring van die kleine bovenlaag kwam dat binnen. Maar toen dat wegviel, ja, was er niks meer.
En dat werd dan niet direct gezegd, maar dat werd dan wel gerelateerd aan het feit dat Shaquille daar aan meewerkte.
Ja, en datzelfde gebeurde met de gezellenvereniging. Die werd ook geboycott door die elite. De fanfare liet de elite het afweten. En zo ging dat voort, hè, om Gielen eigenlijk maar dwars te zitten.
Er waren ook andere dingen die... het boek zit vol met al van dat soort kleine dingetjes van al dat soort spelden prikken. Hij wordt dan zelf hoofd van de school. Maar de administratie is dan nog even een punt. Dat zou dan eigenlijk de vorige schoolhoofd gaan doen, Smits. Maar die doet het niet.
Nee. Ja, het zit waarschijnlijk iets anders. Gielen moet de administratie doen.
Ja.
En Smits, het vorige hoofd, die wordt ervoor betaald.
Ja.
Want op papier is hij de administrateur. Gielen moet het in praktijk, moet hij dat werk doen. En Smits toucheert 100 gulden per jaar voor het werk. Wat hij niet doet.
En want waarschijnlijk ook met goedkeuring van de pastoor.
Van het schoolbestuur, ja, precies. En dat was zo'n pesterij, want men wist heel goed dat Gielen in die tijd die 100 gulden heel goed kon gebruiken met zijn gezin.
Ja.
En dat was gewoon een pesterij, want dat was nergens voor nodig. Nou, hetzelfde gebeurt eigenlijk met een commissie. Men had in die tijd een commissie tegen het schoolverzuim. Daar wordt normaal gesproken zou Gielen voorzitter van die commissie worden. Nee, zegt de gemeenteraad, we benoemen een andere meester, schoolmeester.
Ja.
Die wil dat dan niet. Meester Thijssen, die zegt van nou, ik blijf daar ver van af. En dan moet de gemeenteraad opnieuw Gielen wel benoemen. Maar dat is wel tegen het zere been. Dat doen ze wel. Dat stemt niet tot echt vreugde binnen die gemeenteraad, die bepaald wordt door die elite van een paar boeren. Hè?
Ja, en dan ook vooral aangestuurd door de toenmalige burgemeester Boudouin.
Ja, ja.
En natuurlijk de pastoor waar die mee moet werken van Weert, daar heeft hij ook een slechte relatie mee.
Ja, dat begint eigenlijk al. Kijk, van Weert, die komt in 1940. Net voordat de oorlog uitbreekt, komt hij hier in Berchem. Die blijft 24 jaar hier. Maar van Weert is... Ja, dat is ik noem het maar even een Napoleon, hè. Een klein, irritant, vervelend mannetje. Ik heb hem nog meegemaakt als pastoor hier. En die man die was echt niet geliefd onder de mensen.
Hij heeft ook een straat gekregen, hè?
Nee, vorige. Dat was de oude van Tetering. Die straat is er nog. Ik vind dat nog altijd een dwaling van de gemeenteraad destijds om die van Tetering een straatnaam te geven. Want dat was ook nergens voor nodig, want die man die heeft ook eigenlijk niks voor de gemeenschap gedaan.
Daar ga je geen ludieke actie voor opzetten.
Nee, eerder andersom. dat is zo. Maar Van Weert is voor Gielen een heel vervelende man geweest. En niet alleen voor Gielen, ook voor de gemeenschap.
Ja.
Is echt niet geliefd geweest. Na 24 jaar in 1964, dan verdwijnt hij. Dan wordt hij rector ergens van een of ander, orde. En dan komen er drie Franciscanen. Een pastoor en twee kapelaans. Dus de mannen in de bruine pijen, hè, die nemen het dan over.
Ja.
En die zijn eigenlijk al zo vooringenomen, die zetten de lijn van Weert, van de oude pastoor, die zetten ze gewoon in één keer door.
Ja.
En dat geeft heel veel ellende ook weer, want dan is het zelfs zo.
Daar komen we inderdaad zo op, ja. Ja. Want dat levert wel een paar smeuïge verhalen op. Ja,
klopt. Ja.
Daar hebben we nog wel eerst even nog een Tweede Wereldoorlog tussendoor.
Ja.
Boudouin, die gaat ook op een gegeven moment weg.
In 1940.
Ja. En wordt dan vervangen door een burgemeester Linders.
Linders, ja.
ja, op zich in ieder geval beter mee kan samenwerken.
Ja, ja.
Het enige is, en dat kan Gile, is dan misschien meer Gile aan te wijzen dan iemand anders. Hij heeft nogal wel problemen, zeg maar, met de burgemeester en andere mensen als ambtenaren die na de oorlog uit hun onderduikadres naar boven komen. En naar Gielens idee al heel snel, zeg maar, ja, zeg maar, weer de touwtjes in handen nemen, zeg maar. Ja, ja. Terwijl, ja, daar is Gielen het eigenlijk gewoon kortgeweg niet mee eens.
Ja, dat klopt. Dat geeft ook weer heel veel problemen, hè? Zelfs met de binnenlandse strijdkrachten en het militair gezag, hè, wat direct na de bevrijding hier dan is. Kijk, het punt is, Linders, die burgemeester, die heeft wel wat betekend in dat verzet. Want op enig moment is hij ondergedoken omdat hij bevelen van de Duitsers niet meer wilde uitvoeren.
Ja.
Nou, als hij dat niet gedaan had, hè, burgemeester in oorlogstijd, dan was hij gewoon geïnterneerd. Dus die is ondergedoken. Daar kan ik me gewoon heel goed in vinden. Maar er waren ambtenaren die hebben helemaal niks, niks bijzonders eigenlijk gedaan. Wel één, maar die rol wordt denk ik een beetje overtrokken ook. En dat wist Gielen. Dat ja. wist Gielen. En wat wij eigenlijk niet weten is de exacte rol van Gielen, wat hij nou in het verzet wel heeft gedaan. Dat is onbekend gebleven, maar hij heeft wel in het verzet gezeten. Hij is ook heel erg bang geweest dat hij opgepakt zou worden. Hè? Hij heeft ook een touwladder bij zijn slaapkamerraam altijd klaar hebben liggen.
Ja.
Om te kunnen ontsnappen als er een inval vanuit van de Duitsers, door de Duitsers zou komen.
En hij had een holle hak in
ja,
zijn schoen.
Ja, ja. dat heeft zijn zoon mij verteld. En daar had hij berichten in, codering of zo, in een holle hak. Dus hij heeft echt wel wat betekend in het verzet.
Ja.
Maar ja, goed, zo gaat het met verzet. Daar praat je niet over. Dus dat is ons niet bekend. En hij had kleine kinderen, dus hij kon tegen zijn kinderen ook niks zeggen. Want bang dat die zouden verraden op een of andere manier.
Ja.
Dus dat is heel vaag gebleven. Maar dat er iets gebeurd is in het verzet, is wel duidelijk. En als je dan kijkt wat die gemeenteambtenaren hebben gedaan, althans een paar, dan zegt Gielen, ja, maar jullie hebben 4 jaar niks gedaan en nou is de oorlog voorbij. Jullie zijn ondergedoken geweest, de oorlog is voorbij, de Duitsers zijn weg en nou gaan jullie hier de helden uithangen. En dat is ook weer tegen het zere been van menig ambtenaar en die burgemeester.
Ook omdat hij heeft zelfs nog pamfletten gemaakt die hij uiteindelijk dan toch niet heeft uitgedeeld. Maar dat is weer uitgelekt
ja.
Waar hij die kritiek uit. En hij heeft ook een ongeveer vergelijkbare kritiek in geschreven voor een krant.
Ja.
De Sirene, zeg je
ja.
in mijn hoofd.
Ja, de Sirene, voorloper van het Brabants Dagblad. Is
ja.
Dat?
Ja. Dat heeft geen goede...
Nee,
geen
want
goede samenwerking
in dat pamflet laat hij duidelijk tot uitdrukking komen wat de rol van die zogenaamde verzetshelden is geweest.
Ja.
Waar hij dus niet mee eens was. En dan kijkt hij ook al vooruit naar de toekomst. Stel, zegt hij, dat die mensen straks ons moeten gaan regeren. Dat soort mensen hè, die in de oorlog eigenlijk niks betekend hebben, in de wetenschap dat hij dat zelf wel heeft gedaan. En die mensen moeten ons gaan regeren. Is dat terecht? Dat vraagt hij zich eigenlijk af in dat pamflet. En dat valt helemaal verkeerd.
Ja.
He, want laten we eerlijk zijn, na de oorlog hadden we in één keer zoveel verzetshelden hier in Nederland. Ja.
Even kijken. Op zich, die burgemeester Linders, op het moment dat hij in Berchem kwam, hij is zelfs nog 2 keer op bezoek geweest met Jacques Gielen,
ja.
maar
ja.
uiteindelijk... door hoe het gewoon werkt in Berchem is dat toch
precies
verzuurd.
Precies. Linders had ook problemen met zijn buurman, hè, de invloedrijke notaris Bijvoet.
Ja.
Het gedrag van ambtenaren in de oorlog, maar ook het gedrag van collega-burgemeesters hier in de omgeving. En dat alles bij elkaar opgeteld en ook de stress en de ellende die hij mee heeft gemaakt van anderhalf jaar ondergedoken te zijn geweest. Dat heeft hem toen eigenlijk doen besluiten om te zeggen van nou, ik wil geen tweede termijn van 6 jaar. Ik ga terug naar een gemeente ergens in het zuiden van Brabant. En dat heeft hij ook gedaan.
En toen begonnen de problemen pas echt goed?
Toen begon het probleem echt goed voor Gielen. Want in 1947 kregen we een nieuwe burgemeester. En die burgemeester die toen kwam, Van den Akker, die was zo vooringenomen over Gielen. Ja, dat is eigenlijk vanaf dag 1 bij zijn installatie, die dag al, is dat al misgegaan tot 20 jaar verder, tot het overlijden van die burgemeester.
Dan gaat het fout. Gielen kan ook weer allerlei tegenwerking verwachten.
Ja, en het gaat weer grandioos fout in de tijd van dat de jongens naar Nederlands-Indië gingen. Hè? De militairen die vanuit Nederland, er zijn er 175.000 naar Indonesië gestuurd in die tijd. Dus ook een 55-tal uit Berchem zijn dienstplichtige jongens en een paar oorlogsvrijwilligers. Die zijn naar Indonesië gestuurd, of Nederlands-Indië moet ik eigenlijk zeggen. En dat gaf ook weer de nodige wrijving, want er moest een katholiek thuisfront voor de jongens in de Oost opgericht worden. Nou ja, door wie werd dat opgericht? Door de elite van het dorp. Dus dat is de pastoor, de burgemeester en Gielen met nog een paar adjudanten. En dat gaat ook weer meteen fout.
Ja, eigenlijk het thuisfront werd ook verdeeld in twee fronten.
Dat precies zoals je het zegt, dat werden twee fronten. De Gielianen en de anti-Gielianen, zoals later in de politiek ook.
Ja.
Hè? En die burgemeester, ja, die gaat dan op zijn strepen staan. En ook die pastoor, die vinden dat Gielen elk gezag naast zich neerlegt. Maar Gielen was gewoon een eigenzinnige man en die wist dat er iets moest gebeuren. Maar er gebeurde niks. Zo'n burgemeester, die zag je toch geen krantje maken, wat Gielen 4 jaar lang heeft gedaan.
Ja, dat was ook een beetje het probleem dat Gielen eigenlijk best wel veel deed. En de anderen in die organisatie zaten er vooral in om de positie, zeg maar.
Een burgemeester werd erevoorzitter. Ja, wat is dat?
Ja.
Een grote mond, maar niks doen, want er moest gewoon gewerkt worden. Hè? Daar ging het om. En een pastoor, idem dito, die liet dat over aan zijn kapelaan. Maar hij dan wel, hè, want de kapelaan is een loopjongen van een pastoor. Die kon wel samenwerken met Gielen tot op zekere hoogte toen het fout ging. En dan ontstaat er een tweede front inderdaad. En dat wordt vanuit de kerk gedirigeerd. Maar dat wordt niks, want die jongens in Indië, die hebben bij Gielen in de klas gezeten. Die zijn allemaal voor Gielen.
Ja.
En dat laten ze ook blijken, want er wordt ze komen dat te weten dat er hier conflicten zijn met het thuisfront. En dan staan die militairen op en die gaan brieven schrijven hier. En die nemen het op voor Gielen.
Ja.
Gielen wordt zelfs, er is een informatieavond op zijn school, op de Aloysiusschool, voor ouders van de jongens die in de Oost zitten. Moet je nagaan. En er is een informatieavond en Gielen wordt door de politie de deur geweigerd van zijn eigen school. Hij mag dus niet in op last van de burgemeester.
Juist,
hè?
Ja. Ja. En uiteindelijk heeft hij het maar in zijn eigen huis moeten organiseren.
Ja, dat heeft hij toen meteen gedaan, geïmproviseerd. Oké, dan gaan we naar mij thuis.
Dat soort
Want dat
kleine
was al
pesterijen.
Sowieso al een zoete inval.
Ja.
Daar kwam iedereen, dus dat was voor Gielen geen probleem. Maar het feit dat het gebeurde, dat zo'n burgemeester gewoon zegt van nee, ik laat nou mijn gezag gelden. De politie die zorgt dat die deur van de school dicht blijft.
Uiteindelijk weet Gielen wel op een andere manier een vuist te maken. En dat is echt via de stembus. En dat begint met het oprichten van de lijst Jan Kuipers.
Ja.
Interessant is dat er in de politiek in Berchem eigenlijk niet zo heel veel partijen meedoen.
Ja.
En het zijn geen bekende partijen. Het zijn allemaal lijsten op een naam.
Ja. Ja, want dat is hè, in een dorp. Op het platteland wordt op personen gestemd.
Ja.
Niet op partijen, dat komt pas veel en veel later. Ik geloof pas in de jaren 80 dat wij hier een Partij van de Arbeid in de gemeenteraad krijgen. Maar voor die tijd werd er altijd op lijsten van personen. Dus iemand die bekendheid heeft en die heeft een aantal volgers en die komen met een programma. En daar wordt op gestemd. Zo ging dat altijd. Maar hoe zit dat bij Gielen? Kijk, Gielen was onderwijzer en had alleen maar actief kiesrecht. Die kon niet gekozen worden, want dat mocht niet. Onderwijzend personeel was volgens de wet uitgesloten.
Ja.
Dus in 1953 dan stuurt hij een aantal jongens die hij binnen de Credo Puño vereniging lesgeeft, die stuurt hij vooruit. En die gaan een lijst vormen en dat is dan die lijst Kuipers. En die worden meteen met 3 zetels worden zij gemeenteraadslid.
Een 3 van de?
3 van de 11.
3 van de 11, ja.
Ja, dus ze hebben geen meerderheid. Kijk, en dan...
Maar dat is ook wel zo'n mooi verhaal. Ze konden een coalitie gaan vormen met de arbeiderslijst.
Ja.
Maar dat werd dan weer slinks een...
Ja, precies. Dat klopt. Kijk, die zogenaamde arbeiderslijst, de lijst Boeien was dat... die had ook 3 zetels. Dan hadden ze dus 6 zetels. Is een meerderheid, hè?
Ja.
Van de 11 hadden zij 6 zetels. Maar wat gebeurt er nou? Die andere zetels, er was nog een eenmanspartij en een boerenlijst. Maar wat gebeurt er nou? Die leider van die boerenpartij, die zegt tegen een van die leden van die arbeiderspartij, en dat was een varkenskoopman, van jij gaat dus niet op de lijst Kuipers stemmen,
ja.
Want dan konden zij 2 wethouders leveren en dan hadden ze dus een meerderheid. Want als je dat doet, dan verhandel jij geen enkel varken meer. En die man, die kiest dus inderdaad eieren voor zijn geld.
Varkens voor zijn geld, ja.
Varkens voor zijn geld in dit geval. He, want dat was een man, ik heb hem heel goed gekend, een man met een groot gezin. Ja, die had zijn inkomen heel hard nodig.
Ja.
En die is door die elite, door die elitaire boeren, die rijkere boeren, is hij onder druk gezet. En daarom heeft hij voor een boerenwethouder gestemd.
En, dus
en daarmee
dus
behielden
nog
die
niks.
Boeren de macht.
Toch brengt de lijst Jan Kuipers wel wat reuring met zich mee. Het voelt soms een beetje als de SP die zijn intrede deed in de gemeenteraad van Os.
Ja, in 1974, ja, dat klopt.
Ook
dat
de klopt. Lijst Jan Kuipers. Ja. Eigenlijk is het veel erger dan in Os.
Ja, het is praktisch gezien is het veel erger. Die werden totaal genegeerd, want dat waren jongens die werkten in de fabrieken bij Philips.
Ja.
He, dat waren arbeiders. Die hebben uit protest, zijn ze ook een keer in een blauwe, donkerblauwe overal naar de gemeenteraadsvergadering gekomen. Om te laten zien, wij zijn arbeiders.
Ja, want het probleem ook, maar het feit dus, dat ze werken, was ook dat ze 's avonds de stukken moesten gaan inzien.
Juist. En die waren er nooit. Of het gemeentehuis was gesloten, er was niemand. Ze kregen geen stukken, er waren geen... Allerlei... Trucs werden eruit gehaald om ervoor te zorgen dat zij geen informatie hadden.
Ja.
En dan werden ze ook nog eens een keer ergens onderin in een vieze ruimte neergezet van de brandweer. Hè, waar het ijs en ijskoud was. Ooit is dat een gevangenis geweest in het oude gemeentehuis van Berchem. Daar konden zij dan, wat er aan stukken beschikbaar was, konden zij inzien. En dat heeft dus een paar jaar zo geduurd.
Ja.
En alles op last van de burgemeester. Want die konden dus makkelijk zorgen dat die stukken ergens anders in te zien waren, als ze al iets kregen.
Maar dus, toen?
Nou, en dan, dat conflict dat speelt dus tot de verkiezingen van 1958. En dan wordt de gemeentewet gewijzigd. En dan mag onderwijzend personeel, krijgt wel het passief kiesrecht. En dan zegt Gielen, nou kom ik zelf aan de beurt.
En de lijst wordt hernoemd naar lijst Gielen?
Ja, dan wordt het lijst Gielen, want hij wordt lijsttrekker. En dan wordt het in één keer zo'n geweldige overwinning. Ze halen meer dan 60% van de... 62,9%, ja. Geloof ik, hè? Even nog achter de komma. En dat zijn vertaald 7 zetels.
Dus dan hebben
ze van de 11, ja. Dan hebben ze een absolute meerderheid. Nou, ze leveren meteen de 2 wethouders, Boeien en Gielen. En die moeten gaan samenwerken met de grootste vijand van Gielen. En dat is die burgemeester van de Akker.
En hij geeft niet op?
Nee, absoluut niet. Nee.
Het wordt echt een steekspel, hè?
Ja,
hoewel Gielen dat misschien in het begin nog niet eerst helemaal door had.
Nee, heeft hij niet door. Kijk, zijn rechterhand Jan Kuipers... Dat was, die is later doorgegaan met de lijst Kuipers. Hè. Die heeft tot 1982 de meerderheid gehad in de gemeenteraad van Berchem. Hij heeft ook heel veel betekend voor Berchem, die man. Maar die was veel gewiekster, veel gehaaider. Dat was een echte politicus. Die doorzag wat die Van de Akker deed. Die doorzag wat die ambtenaren, die allemaal op de hand waren van bijna allemaal van de Akker. Die doorzag wat daar werkelijk gebeurde. En Gielen, ja, in zijn naïviteit, zag dat niet.
En daar speelde de burgemeester op in door hem op de belangrijkste momenten hem voor schut te laten zetten.
Ja, sturen hem gewoon met een onmogelijk plan naar de provincie, provinciale staten. En Gielen stond daar een plan te verdedigen wat absoluut niet kon. Maar dat was in zijn onbevangenheid, in zijn onervarenheid als wethouder. En dan stond hij daar in Den Bosch voor die ambtenaren van provinciale staten. Stond hij voor schut en dan droop hij af naar Berchem. En dan werd hij belachelijk gemaakt. En dan had hij dus heel veel lol, hè, die burgemeester. Dat vond hij geweldig, om Gielen daar af te laten gaan. Daar schept er niet echt genoegen in. Er zijn ook gewoon verhalen van bekend mensen die dat hebben meegemaakt.
Het speelde ook mee dat Gielen de ambtelijke taal in het begin ook niet machtig was.
Nee, absoluut niet.
Dat was echt een andere taal.
Ja, dat is ook een andere taal, hè? De ambtenarentaal. Ik ben zelf ambtenaar geweest. Nou ja, dan heb je een heel andere taalgebruik, een heel andere mores dan iemand die uit het onderwijs komt. Dat is nou eenmaal zo. Alleen Gielen was de idealist die dacht, ik ben nu wethouder en nu ga ik opkomen voor de mensen, precies doen wat ik wil. Maar ja, die tegenwerking, dat kun je dan ook heel makkelijk voor elkaar krijgen. Als je alleen en met een aantal raadsleden die, ja, het zijn allemaal amateurs, hè, part-timers ook nog, goedwillende amateurs, verlies je het altijd van een ambtenarenkorps wat ingewerkt is.
Ja.
En er zat één dissident tussen die ambtenaren. En dat is wel, voor Gielen is dat heel prettig geweest. Hij had dus naast Jan Kuipers ook nog een ambtenaar die eerst helemaal aan de kant stond van burgemeester Van de Akker. Die is overgelopen naar het kamp van Gielen. En die heeft ervoor gezorgd, die ambtenaar heb ik heel goed gekend, die heeft ervoor gezorgd dat Gielen de juiste informatie krijgt. En waarom deed die man, waarom liep die over? Omdat hij zag dat Gielen en zijn fractieleden, dat die totaal voor de gek gehouden werden. En genegeerd en gesart en allerlei trucs uitgehaald worden. Dat werd hem te veel. En daarom is die ambtenaar overgelopen. Hij heeft ook later nog, is een goede bekende van Gielen geworden. Hij heeft ook nog een tijd verkering gehad met zijn oudste dochter. Ja, en die man, die ambtenaar, is ook weer op zijn beurt vreselijk te grazen genomen op het gemeentehuis. Door die burgemeester, door zijn collega-ambtenaren.
Hij is meteen op een zijspoor gezet.
Op een zijspoor.
Terwijl hij eerst de vertrouweling was van de burgemeester.
Juist, precies. En het was een hele goede ambtenaar. Die had heel veel overzicht. Die wist, had een enorme dossierkennis. En die werd gewoon buitenspel gezet. Want waarom? Ja. Hij zorgde ervoor dat Gielen de juiste informatie kreeg.
Er ontstond een onwerkbare situatie.
Onwerkbaar.
De burgemeester, ambtenarij en eventueel wat je nog kan zeggen, de algemene elite in het algemeen, stond tegenover de meerderheid van de raad en de twee wethouders. Maar dat was nog niet bekend in buiten Berchem.
Nee, kijk, langzaam komt er verschijnt er in de pers, verschijnen er verhalen van, hey, daar is iets aan de hand op dat gemeentehuis.
Waren de raadsvergaderingen?
Die waren openbaar.
Die waren wel openbaar?
Altijd openbaar. Je hebt een besloten vergadering, dat is meestal een onderdeel van een openbare vergadering.
Ja.
En er is altijd pers bij aanwezig. En in die tijd was dat het Brabants Dagblad, de Sirene, en voornamelijk de Gelderlander. En die deden daar verslag van. Hey, dat zit daar niet goed op dat gemeentehuis. Daar is iets aan de hand.
Maar ze konden niet de vinger op leggen.
Nee, helemaal niet. Totdat zij het zelf, de fractie Gielen, de twee wethouders en zijn fractieleden, zelf de zaak gaan aankaarten bij de provincie, bij met name de commissaris van de Koningin.
En eigenlijk kregen ze daar geen goed gehoor.
Nee, want kijk, dat is ook wel te begrijpen. Zo'n commissaris van de Koningin, die kiest eerst partij voor zijn burgemeester. Dat is zijn burgemeester. En die kiest niet direct partij voor de goedwillende amateurs. Wat Gielen in feite ook was. Een parttime wethouder en boeien. En later Kuipers. Dat waren parttimers met veel minder kennis. Dus die commissaris die kiest eerst voor die burgemeester. Nou, dan gaan zij een heel rapport, een zwart boek opstellen. En dat is echt gegrond, dat zonder meer.
Het was wel heel lastig, want de burgemeester werkt vrij slinks.
Ja.
Dus om dat gedocumenteerd aan een commissaris te geven, dat van de koningin, is toch weer lastig.
Ja, niet te vergeten, die burgemeester die had zijn vriendjes op het provinciehuis. Hè? En die had Gielen dus niet.
Ja.
Dus dat speelde gewoon een hele grote rol. Maar die commissaris, zijn rol is ook bedenkelijk. Want die wilde niet accepteren wat er in dat zwartboek allemaal stond. Die wilde niet aannemen dat die burgemeester zo opereerde, dat die ambtenaren zo opereerden. En die heeft gewoon eigenlijk zeg maar het hele zwartboek naast zich neergelegd.
Ja, en de situatie is gewoon gebleven eigenlijk?
Is gewoon gebleven,
Drie verkiezingen lang?
Ja, in 1958 begint die ellende en die houdt pas op in 1967 wanneer de burgemeester overlijdt.
Ja.
Maar er gaan dus drie verkiezingen aan vooraf. En dan is met name, want dat loopt op, hè? Die spanning die loopt op van 58, met name in 1966 bij de verkiezingen dan, de gemeenteraadsverkiezingen, dan loopt het helemaal uit de hand.
Ja, want er zijn nog andere dingen die ik wel had willen bespreken, maar we zijn al best wel een tijdje bezig. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld even nog tijdelijk even de strijdbijl begraven op het moment dat Berchem geannexeerd dreigde te worden door Os.
In de jaren 60, ja, dat klopt.
Maar dat was ook nog maar even een stukje. Het probleem ging uiteindelijk gewoon verder. Alle drie de verkiezingen zijn gewonnen door de lijst Gielen.
Ja. Met een meerderheid, hè?
Met een meerderheid. Ja. En hij kalfde wel steeds wel weer wat af, want er kwam ook een concurrent aan, een nieuwe arbeiderslijst.
Ja, zogenaamde arbeiderslijst die aangevoerd werd door een middenstander. Dus dat is ook een hele vreemde. Maar waarom is daarvoor gekozen? Dat waren jonge arbeiders, met name bouwvakarbeiders. Maar die hadden iemand nodig die het goed kon verwoorden. En dat was die middenstander, meneer Berendsen.
Ja.
Wat eigenlijk ook nog familie was van Gielen.
En dat werd een beetje een probleem, want zeker met de derde en laatste verkiezingen waar Gielen dan aan meedeed, werd het veranderde bijna in het dorp.
Ja, dat is een beetje oorlog geworden.
Ja.
Want met name die middenstander, die Berendsen, die aanvoerder van die zogenaamde arbeiderslijst, die had hele goede connecties met de kerk. En dan zie je dus dat, ja, dat was al in 1795 dat de politiek en kerk gescheiden was. Hè? Dat is toen beslist. Hè? Nederland was nog een onderdeel van Frankrijk toen in die tijd, Bataafse Republiek. Toen is dat afgeschaft. En in 1966 zijn er drie geestelijke in Berchem die zich met de politiek gaan bemoeien.
Ze kozen openlijk
kozen
voor de tegenstander.
Openlijk tegen Gielen, openlijk. Hè, daar zijn pamfletten van en verkiezingsaffiches en noem maar op. En zij kozen partij voor die Berendsen, voor die middenstander.
Het komt allemaal een beetje samen bij het jeugdhuis.
Ja. Ja, dat is ook zoiets. Dat is waar nu de Jumbo staat, hè? De nieuwe bergplaats. Daar stond vroeger het jeugdhuis en het was één zijkant, dat was bijna allemaal glas. Nou, van de beheerder, en dat was de kapelaan van de parochie, de beheerder van dat huis, van dat jeugdhuis, mocht die partij van Berendsen, die mochten daar affiches neerhangen. Nou, toen
88 in totaal.
88... Ik denk dat het wel klopt. En er is toen ingebroken, eerst hè, door mensen, medestanders van Gielen, ingebroken. Die affiches zijn weggehaald, maar die kapelaan die zei van, oké, hang er maar nieuwe neer. Weer 88. En toen heeft iemand van de Gielenpartij, een anonieme, die heeft de pastoor gebeld naar de pastorie en die heeft gezegd, binnen een uur zijn alle affiches hier weg of er zit geen enkele ruit meer in het gebouw. Nou ja, dan kwam die kapelaan op de fiets aansnellen, hè? Want van de kerk naar het jeugdhuis, dat was maar een klein stukje, dus die komt daar aansnellen en die heeft heel snel op straffen van alle ruiten ingooien, heeft hij die affiches weggehaald. Maar er gebeurde veel meer. Er werd overal s'nachts van elkaar de affiches weggehaald, hè, overgeplakt op de pastorie. Met grote letters, ik geloof dat het nog in de Telegraaf is verschenen ooit. Met grote letters werd er lijst 1 Gielen opgekalkt. Ja, dat was echt
weer
oorlog.
Naar aanleiding dat weer de tegenpartij
precies
mocht, hun vlaggen hangen.
Ja, die mochten ze van de pastoor, van de kapelaan, nee, van de pastoor, mochten ze die in de kerk, in de kerktoren hangen. Stemlijst 2.
Ja.
Een stuk of 6 van die hele grote vlaggen. Ja, dan kun je een reactie verwachten van de tegenpartij, van de anderen.
En dus werd er, ik neem aan dat het verf is die vrij makkelijk weer weggaat, maar er werd dan een grote 1 geschreven,
ja,
op de bomen.
Op de pastorie.
En
ja.
Op de pastorie.
Ja, ja, daar zijn foto's nog van. Ik zeg al, waarschijnlijk heeft hij nog de Telegraaf ooit gehaald. Ja.
Ja.
Dus de landelijke pers nog. Nee, het was een verkiezingsstrijd die ging gewoon hard tegen hard. Echt. Ja.
En het maakte verder niet uit, want de verhoudingen bleven hetzelfde. De burgemeester was er gewoon nog steeds.
Was er nog steeds. Gielen was er nog steeds. De raad had, de lijst Gielen had een meerderheid. Dus zij besliste nog wat er in de gemeenteraad gebeurde. He, want je had dus 2 wethouders en een burgemeester. Dus die 2 hadden altijd de meerderheid bij stemmen.
Ja.
En moest er gestemd worden in de gemeenteraad, hadden ze ook altijd de meerderheid. Dus zij konden eigenlijk, ze hadden heel veel macht.
En eigenlijk komt het pas goed op het moment dat de burgemeester overlijdt.
Ja, dat is heel, heel triest, maar die burgemeester die was 58, hè, dus heel jong. Die was op vakantie in Oostenrijk en die overlijdt aan een hartstilstand. En men zegt, en ik geloof het zeker, dat het komt door die jarenlange strijd tegen Gielen. Dat heeft 20 jaar geduurd, hè,
ja.
Van 47 tot 67. Die man moet daar enorm onder geleden hebben. Nou, en die overlijdt en dan komt er een interim burgemeester. Dat was Van Wegen uit Ravenstein, die komt dan hier. Dan heb je al meteen andere verhoudingen. Hè? En een jaar later, maar Gielen is dan eigenlijk al ziek. In de tijd dat ik bij hem in de klas zat, was hij al ziek. Een paar keer al dat hij langdurig afwezig was. Maar een jaar later, in 1968, dan overlijdt ook Gielen. En dan krijg je in één keer een hele andere politieke constellatie. Want dan is Jan Kuipers is wethouder naast Gielen. Maar Gielen valt er dus tussenuit. En dan wordt iemand uit de minderheidsfractie, die wordt als wethouder benoemd. Met instemming van de familie Gielen.
Ja.
Die vonden ook van, ja, nou moet het maar eens een keer afgelopen zijn. En dan wordt de zaak genormaliseerd.
En dan
krijg je normale verhoudingen.
En dan kan er eindelijk meters worden gemaakt.
Ja, en dan inderdaad, dan kunnen er meters worden gemaakt. Want dan is de angel eruit.
Want wat heeft Gielen bereikt in de tijd dat hij wethouder was? Want ironisch genoeg wilde hij eigenlijk het dorp verenigen. En tegelijkertijd was hij eigenlijk ook de splijts van.
Ja, dat klopt precies. Kijk, verenigen, hij had wel de meerderheid achter zich staan.
Ja.
De Gielianen. Maar je had ook een groep, de anti-Gielianen, onder andere die Berndsen en het restant boerenelite wat er nog was in die tijd. En dat, ja, dat was de splijtswam eigenlijk. Maar Gielen is in de politiek gegaan met het idee, ik ga zaken verbeteren. Maar Gielen was geen politicus. Absoluut ja. Niet. Gielen was een emotionele man. Hij was drammerig. Wilde zijn zin hebben, eigenzinnig. Dat soort zaken. Nou, dan ben je voor de politiek ben je niet geknipt. Dan moet je sluw zijn. Dan moet je kunnen onderhandelen. Dan moet je dingen doorzien. Daar komen hele andere competenties bij kijken. En die had Gielen eigenlijk niet.
Ja.
En dat is ook zijn frustratie geweest in 10 jaar wethouderschap. Altijd die tegenwerking. En dat zat natuurlijk in de persoon ook. Als die burgemeester iets voorstelde, ja, dan was het meteen de hakken in het zand. Hè? En stelde Gielen wat voor, dan zette die burgemeester de hakken in het zand. Dus er kwam nooit iets uit. Dus die politieke carrière van Gielen op zich is niet gelukt.
Een van de dingen wat hij wilde doen was, er was woningnood nog steeds toen hij wethouder werd in 1958.
Ja.
De burgemeester zag dat juist als een bedreiging, omdat hij daarmee zou kunnen scoren.
Ja, tuurlijk. Dan ben je populair als je voor woningen kunt zorgen. Ja, dan heb je aanhang.
Ja.
En dat wilde die burgemeester niet. Die deed er alles aan om Gielen in een kwaad daglicht te stellen, zodat bij een volgende verkiezingen die meerderheid in elk geval niet gehaald kon worden.
Ja.
En hij weer terug kon naar die oude toestand van, zeg maar, in de jaren 40 en 50.
En zo bleef het ploeteren voor de goede man.
Maar heel, heel triest en dat vind ik echt oprecht. Kijk, je kunt zeggen wat je wilt van de Akker en van Gielen, maar ze zijn alle twee op een hele, hoe moet je dat noemen? Ik vind niet het juiste woord, maar toch op een rare manier eigenlijk aan hun einde gekomen. Gielen was,
het is abrupt redelijk.
Ja. En wat hebben ze nou bereikt in hun leven?
Ja, want Gielen is dus amper een jaar na de burgemeester van de overleden.
Akker. Ja.
En hij heeft best wel een tijd ziek geweest, dus hij heeft ook niet veel kunnen genieten van het moment dat hij, zeg maar, zonder al te veel remmingen dingen
helemaal
voor elkaar
niet
kreeg.
Helemaal niet, want de commissaris van de koningin heeft meteen na het overlijden van de Akker een interim burgemeester benoemd.
Ja, waar hij wel mee kon werken, maar Gielens gezondheid was toen ook al zwak.
Ja, was al heel zwak. Ja, want ik zat toen bij hem in de klas en dan was hij soms weken niet aanwezig. Hij is overleden aan een hersentumor en longkanker.
Ja.
Ja.
Wat we overigens helemaal
heel
niet hebben.
Heel frank is dat.
Ja. Wat we nog helemaal niet hebben verteld trouwens, dat er in de jaren 60 compleet anders uitzag dan in de jaren 30. Hè? Hij had een baard aangenomen.
Precies. Dat,
ook als
protest. Dat was, want hij is zo tegengewerkt. En in die tijd dat hij zijn baard liet staan, dat was in de tijd dat hij bezig was om een huis te bouwen.
Ja.
En dat heeft die burgemeester ook helemaal gedwarsboomd. En later, want dat is ook weer het wrange, ik heb de tekeningen nog liggen van die woning die hij wilde gaan bouwen. En een paar jaar later kon de gemeenteambtenaar Verhammen op diezelfde plek een huis bouwen, wat Gielen niet toegestaan was vanwege die acties van de burgemeester.
Dat het mogelijk was.
Ja.
Dat het mogelijk was.
Ja. Heel triest. Maar die baard liet hij staan. Gewoon, want in die, nu zie je iedereen met een baard. Maar in die tijd was dat heel uitzonderlijk als iemand een baard droeg. En dat was de symboliek van rebellie, zich afzetten tegen. En dan voor Gielen was dat die gevestigde orde.
Ja.
Ja.
Hoe controversieel is Gielen nu nog?
Maar wat mij opgevallen is, dit boek heeft heel veel losgemaakt. Een jaar nadat dit boek uitkwam, is er een theatervoorstelling op het Meester Gielenplein geweest. 5 dagen aan een stuk. Door ontzettend veel mensen bezocht. Was echt een prachtstuk. Afgeleid van dit boek. Hè? Het script komt uit dit boek. Toen heb ik heel veel mensen gesproken. Die hebben dit boek toen gekocht, gelezen. Die hebben die voorstelling gezien. En dan denk ik, die tegenstanders van toen, dat zijn nu allemaal de ouderen, maar dat waren toen kinderen. Ja, ik heb mensen gehad met tranen in de ogen, hè, van de mensen van boerenafkomst, die zeggen van, ik heb dit nooit geweten, dat het zo erg was. Is dat mijn vader geweest? Hebben die dat gedaan met Gielen? Dat ze het gewoon heel erg vonden. Die jongens trouwens, die gingen in de 3e en 4e klas van de lagere school, van de Aloysiusschool, gingen ze ook van school. Hè? Die moesten naar Os.
Ja, dat waren inderdaad de tegenstanders,
die haalden hun kinderen van. Ja, onder het mom van, Gielen die geeft slecht onderwijs.
Ja, want het ging niet om de andere klassen, maar het ging echt om de klas die Gielen les gaf. Daar haalden ze de kinderen vanaf en die moesten naar Os naar school.
Ja, maar ook andere klassen.
Oh, oké.
Ja, ook andere klassen. En die jongens, een aantal die zijn van mijn leeftijd, die ken ik. En die gingen op de fiets naar Os, terwijl ze hier uit het dorp kwamen. Die gingen naar de fraterschool, want daar hadden ze zogenaamd beter onderwijs. Maar dat was alleen maar om Gielen een hak te zetten. Dat heb ik in het archief hier liggen. Dat staat gewoon zwart op wit.
Ja.
Dat is gewoon zo. Maar om even terug te komen op die betekenis, wat Gielen nu nog eigenlijk teweeg brengt. Er zit bij sommigen misschien nog wat oudzeer. Maar dit is 50 jaar geleden. En waar oudzeer zat bij mensen die hebben het boek gelezen. Er waren zelfs mensen die uit principe dit boek niet wilden lezen, maar het achteraf toch gedaan hebben en die erop terugkomen en zeggen van, ja, nou weet ik hoe het zit, ja. Hoe het is geweest. Hè? Het is ook heel veel onwetendheid. Je kunt het ook allemaal niet weten en je moet het ook plaatsen in zijn tijd. Ik denk dat Gielen nou niet echt echt heel veel oproept. Nee. Tenminste, negatieve dingen oproept. Dat geloof ik niet. Ik denk dat ook iedereen tevreden is als die naam Gielenplein, als die behouden blijft.
Ja, ja. Nou ja, er zit genoeg verhaal achter en we hebben nog niet eens alles besproken.
Nee.
Je zou er zo een film van kunnen maken.
Ja, ja, dat hebben we ook geprobeerd. Dat is ons nog niet gegeven, maar
ja.
Ja, dat proberen we wel. Daar zit genoeg in om een heel mooi een feuilleton van te maken. Dus een serie of een speelfilm.
Ja, ja, want er zitten heel veel ook kleinere verhalen tussen waar we gewoon niet aan bod komen.
Er zitten heel veel verhaallijnen in. En wat ik ook heb gedaan, kijk, de ondertitel is Chroniek van een idealist. Het gaat over Gielen, maar Berchem is het decor, hè, waar het zich allemaal afspeelt.
Ja.
Dus je kan Gielen niet loszien van het dorp waar het allemaal gebeurt.
Nee, zeker niet.
Die geschiedenis, dat is één, hè? Één op één. Gielen is Berchem, Berchem is Gielen. In die periode dan, hè?
Ja. Nou ja, goed, hij heeft het grootste deel van zijn leven in Berchem gezeten. Dat
40 jaar, hè? En dat zijn we nog vergeten, die receptie die hem onthouden is, hè?
Ja.
Ook heel, heel erg pijnlijk is dat geweest.
Ja, hij was 40 jaar onderwijzer geweest, Aloysius School.
Ja.
En dan zou hij eigenlijk... Normaal gesproken wordt er dan vanuit de gemeente... Wordt
de gemeente vanuit het schoolbestuur. Ja, dan is dat een dorpsfeest. Hè? In die tijd was dat gewoon een groot feest. En nu gebeurde er niks.
Ja.
Helemaal niets.
Ja, en als ik dan nog een verhaal moet, want daar zit het vol mee. Eentje was dat Ria Kraan, die nam altijd nog wel eens de was mee. Ja. Van ja. Als ze ergens had gewerkt.
Ja, ja.
En dat zat dan te drogen in de tuin.
Ja, op de bleek, hè, zoals dat heette.
Ja.
En die tuin is er nog, kun je nog zo zien.
Maar dat staat dan buiten te drogen. En als het droog is, blijkt dat het allemaal vol met modder zit. Dat gebeurt dan op een zondag.
Op een zondagmorgen.
En regelmatig op een zondag.
Ja, totdat ook die man een keer op heternaad betrapt is.
Door een politieagent op verzoek van Gielen postte hij daar.
Ja. Janus Modder.
Ja.
Zo, dat was de bijnaam van die man, hè?
Na zijn arrestatie, ja.
Ja, en dan moet je bedenken...
En dat was gewoon puur tegen Gielen. Even voor de duidelijkheid. Gielen,
ja, tegen Gielen en zijn vrouw.
Om te jennen.
En zij nam die was mee van die arme mensen, hè? Zij deed de was voor die mensen.
Ja.
Want die vrouw lag in het kraambed. Die hadden 8 of 9 kinderen en die man die werkte op het land. Dus zij zei van, nou, dan doe ik de was wel. Ik weet dat ook van de kinderen. Die hebben dat zo vaak verteld. Het staat allemaal op band. Je kunt het allemaal nog terugluisteren. En dat gebeurde dus. Die was die werd daar neergelegd. En dan kwam er eentje en die gooide dat kluiten modder op.
Ja. Ja, dat,
gewoon uit. En die man moest nog, want die ging dan naar de kerk, hè, op zondagmorgen naar de hoogmis. Die moest daar extra voor omlopen om bij het huis van Gielen te komen.
Hij had wel meteen wat te biechten, dat scheelt.
Dat wel, ja. Hij kon meteen biechten, kon meteen met de schone lei beginnen en volgende week weer zo'n wandaad plegen.
Ja, zo zit het vol en zo kan ik nog een hele lange tijd doorgaan. Maar
we
zitten ruim over tijd.
Ja.
Dus ik wil je bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ja, het boek, ja, ik kan het aanbevelen. Het leest lekker weg.
Ja.
Het is een mooie combinatie tussen feiten, maar ja, ook dankzij de beleveningsboeken van Gielen zelf is het een volledig, maar ook het leest bijna als een roman op sommige momenten.
Ja.
Dus hartelijk dank.
Graag gedaan.